Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zult gij met mij zitten op 12 tronen, oordelende de geslachten Israëls. Dat was in Matteüs 19, vers 23, en de enige andere schriftplaats waar dit zelfstandig naamwoord voorkomt, wedergeboorte, is en was in Titus 3, vers 5, waar Paulus spreekt over het bad der wedergeboorte, waarmee hij meteen trouwens een verklaring geeft van de doop als zodanig. Het is dood en opstanding namelijk, en daarmee een bad, omdat het van doen heeft met de werking van het woord van God. En in andere termen heet het hier vernieuwing des Heilige Geestes. Ook dat is weer zo'n tweede naamval, zo'n genitivus. Dat is heel vervelend, want er zijn wel 9 soorten van zo'n genitivus. Ik heb er ooit tenminste een lijstje van gezien. En ik heb niet meer de moeite genomen om dat uit mijn hoofd te leren. Ik vond het wel goed zo. Maar de genitivus van oorsprong stond daar dus inderdaad bij. Die heb ik wel uitdrukkelijk onthouden. Maar vernieuwing des Heilige Geestes kan zijn vernieuwing door de Heilige Geest, vanwege de Heilige Geest, wat het maar is. Vernieuwing van en door de werking van het woord van God. Want in de context hier van Titus 2 en 3 wordt wel degelijk gesproken over het tegenwoordige werk van Christus. En hoe dan ook, wat hij ook doet, hij doet het door zijn woord. Dat is wat hij doet. Spreken, per definitie. Dat is niet een beetje filosofie, mijnerzijds. Dat is hoe de Bijbel spreekt over God. Wat doet God? Spreken. En als hij nog meer doet dan spreken, doet hij het toch door te spreken. En vandaar dat de adem Gods oorspronkelijk, het spreken van God, de adem, de gemoduleerde adem, dat is geluid hoor, dat is spreken. Die gemoduleerde adem Gods, om zo te zeggen, die bracht leven in die mens die geformeerd was uit het stof der aarde, maar in tweede dan wel in latere instantie het evangelie, het woord Gods, de blijde boodschap, zo je wilt, is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die die adem, dat woord van God ontvangt. En later lezen wij, gaan we nu zo doen, in een volgend vers, in 1 Petrus 1 lezen wij, gij die wedergeboren zijt door het woord Gods, door dat woord. En terwijl u het opzoekt, 1 Petrus 1, zeg ik dan maar weer, nou ja, God is die man, gek hè, men heeft uitgevonden dat God wellicht een LHTBO VWO'er? MTV? Nou ja, weet ik veel. Volgens sommigen een AOW'er, maar dat is weer wat anders. Maar men heeft uitgevonden dat God misschien toch geen man was. En daarmee mist men het hele functioneren van God en zijn schepping, van de schepper en de schepping. Want het idee is en blijft, met name in de Bijbel, daarbuiten geloof ik ook hier en daar, maar dat doet er weinig toe. Het idee blijft dat God is degene die spreekt en zijn woord is zaad. Dat kun je trouwens in het woordenboek ook nog wel terugvinden, dat woord zaad is en dat er uitdrukkingen zijn met het woord zaad erin, terwijl bedoeld wordt het woord. Dat woord ligt in kiem, ergens. Vandaar dat onderwijs, en ik bedoel ook inderdaad frontaal onderwijs, van belang is. Want daar wordt zaad mee overgedragen wat tot ontwikkeling moet komen. Maar God is degene per definitie die spreekt. En zijn woord is het zaad waaruit wij wedergeboren worden. En in nog veel groter verband, God spreekt tot en in deze oude wereld, die geacht wordt vrouwelijk te zijn, want ondanks dat men gerommeld heeft in allerlei talen, is wereld een vrouwelijk begrip. Ja, bij sommigen is dat bekend, die hebben het ook over moeder aarde, maar dat is vooral onder feministen populair. En die denken dat de aarde voortbrengt. Maar dat is een misverstand, de aarde, de wereld is onvruchtbaar. En voor zover de wereld, de aarde, de vrouw, wel vruchtbaar is, is dat omdat die vruchtbaar gemaakt wordt door het zaad van de man. Dat is de Bijbelse context. En nogmaals, niet alleen de Bijbelse. Het is namelijk heel fundamenteel Bijbelse waarheid en we hebben het over basale, Bijbelse basisbegrippen. Dat is dit. God is de man, de aarde, de wereld, de schepping, de zinnelijke wereld is het vrouwelijke, de vrouw, en die wordt geacht te ontvangen. Maar je zit met het probleem dat de vrouwen rondlopen en die zeggen, ja, maar ik voel me eigenlijk niet zo vrouw of ik wil eigenlijk niet vrouw zijn. Ja, daar word je stil van, hè? Ja, maar je hebt ook mannen vandaag die ook die zeggen, nou, ik wil eigenlijk geen man zijn, ik wil die verantwoordelijkheid niet dragen, enzovoorts. En het probleem van het geheel, dat kan ik u dan ook nog even snel vertellen, het probleem van het geheel is dat we hier wel degelijk spreken nu over hiërarchie, over machtsverhoudingen, maar zoals gezegd, die hebben we afgeschaft. Het heeft heel wat moeite gekost. We hebben er een paar honderd jaar over gedaan. Maar dat hebben we afgeschaft. Zodat we nou genderstudies hebben. Mensen die afgestudeerd zijn en ook bij een bijzonder hoogleraar of professor zijn. Wetenschap in genderstudies. Bij ons was het vroeger nog makkelijk. Je kon het in één klap zien. Is het een jongetje of een meisje? En dat was het dan. En of de jongetjes en meisjes hun functie vervullen en willen vervullen, ja, daar zit het probleem. En nou weer terug naar de geestelijke dingen, waar wij van nature ongeacht mannelijk of vrouwelijk wel degelijk geaard zijn, namelijk in de aarde, want wij zijn uit de aarde aards, toch allemaal. Ook wij mannen zijn dus in die zin vrouwelijk, want we zijn uit de aarde aards. En wij worden geacht dat zaad van de man, het woord der waarheid, het woord van God, dat zaad der wedergeboren te ontvangen, opdat het in ons nieuw leven zou verwekken. En dat nieuwe leven gaat trouwens gewoon ten koste van de moeder. In het algemeen gesproken. Meer zal ik er niet over zeggen, dan krijg ik toch maar problemen mee. En waarom zou ik? Maar zo gaat dat. Het betekent toch heus het einde van die oude schepping, die heeft maar één functie, een nieuwe voortbrengen. En dat is het. En dat is een vrouwelijke functie, ook voor ons mannen bedoel ik maar hoor. Net zo goed. Maar goed, dus zelfs dit soort dingen, de meest basale dingen staan ter discussie. Soms ben ik benieuwd wat Freud daarover te zeggen zou hebben. Dat zelfs deze zaken ter discussie staan. Maar toen maar weer. Maar u hebt hem inmiddels opgezocht. Ik nog niet, maar dat is snel geregeld. In Petrus namelijk, in 1 Petrus, zegt Petrus, spreken tot gelovigen in vers 23 van 1 Petrus 1... Gij die, dan weet je tot wie die spreekt en tot wie je sprak in de voorgaande verse. Gij die wedergeboren zijt, waaruit u maar ziet dat wedergeboorte niet iets is pas van in de lichamelijke opstanding in de verre toekomst of zo. Maar het gaat over het heden, deze mensen waren wedergeboren, aan wie hij schrijft. Zijn gelovigen namelijk. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Implicerend dat het leven dat door die wedergeboorte is voortgebracht, dus ook onvergankelijk is. Namelijk door het levende en dus eeuwig blijvende, want het was immers onvergankelijk zaad, het levende en eeuwig blijvende woord van God. Kortom, wie wedergeboren is, is wedergeboren krachtens door de kracht van het woord van God. Dat woord is nu eenmaal kracht. En het heet niet voor niks het woord des levens, bij andere gelegenheden. En het brengt eeuwig leven voort. Dat is wat de Bijbel doet. En omdat de duivel daar een hekel aan heeft, doet hij er alles aan om de Bijbel te ontkrachten. En om de Bijbel terug te brengen tot, dat is maar woord van mensen, misschien geleerde mensen, in ieder geval religieuze mensen, mensen met goede bedoelingen, die om die reden het een en ander bij elkaar gelogen hebben. En zo is dan de Bijbel ontstaan, enzovoorts. Dat, zulke dingen. Zie? En daarmee is de kracht van die Bijbel weg. Men weet ook niet hoe snel men weer een nieuwe Bijbelvertaling moet uitbrengen, waar nog minder is overgebleven van de oorspronkelijke levenbrengende tekst, kracht van de Bijbel. Zo gaat dat. Wat zei ik, zuster? Ik zei dat ik van mening ben dat elke nieuwe Bijbelvertaling weer een poging van de duivel is om ons nog meer van de Bijbel af te nemen. Meen ik serieus. Ik zou ook niet weten waarom het nodig zou zijn. Je kunt toch gewoon je taal leren, je eigen Nederlands, van de Bijbel. Nee, van de Statenvertaling, bijvoorbeeld. Tenslotte, dat is de Bijbelvertaling in heel de wereld. Dat is echt waar, officieel, verzin ik niet. Dat staat in de boeken. Het is de Bijbelvertaling die het dichtst gebleven is bij de grondtekst. Dat er nog wat problemen waren met de gebruikte grondtekst voor de Statenvertaling, de zogeheten Textus Receptus. Dat is ook zo. Maar ja, je moet bij elke vertaling, bij elke taal trouwens, moet je het een en ander bijleren. Want als u dacht dat taal een kwestie is van herwoorden, zo van er staat hier een woord, dat zoek ik op in het woordenboek en dan plaats ik het equivalent in de andere taal ervoor in de plaats, dan heb u het mis. Woorden overlappen elkaar, raken elkaar enzovoort, ze hebben dikwijls toelichting nodig. We hebben een lied waarin wij zingen, God is, ik heb het principe zo gauw niet binnen, maar dan zingen wij, God is overal. Tel uw zegeningen is het, geloof ik. Hè? God is overal. Dat komt omdat het de vertaling is uit het Engels. God is overal. Maar overal in het Engels betekent niet overal in het Nederlands hoor. Echt niet. We zien dat het nog net elkaar een beetje raakt. Maar toch is het echt wat anders. God is overal is... is hoger dan dat, is sterker dan dat, hè? Indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, schrijft Johannes. Dat is het, hij is hoger dan. En als je het vertaalt zo naar het Nederlands, betekent het zoiets als God is overal. Die kun je overal vinden, mooie basis voor het pantheïsme enzovoorts. Voordat je het weet, ben je de God van de Bijbel zelfs kwijt. Ik bedoel het niet zo ernstig, maar ik bedoel het alleen als illustratie, schiet me niks anders te binnen, van dat het elkaar maar zo niet dekt. Maar de vertaling die het dichtst bij de grondtekst is gebleven, is inderdaad de Statenvertaling van alle moderne, ik bedoel West-Europese of Europese talen. Dat weet iedereen. Dat weten ook degenen die nieuwere vertalingen uitbrengen, die zeggen, ja, maar als je Bijbelstudie wil doen, moet je de Statenvertaling hebben. Dat is positief, ze zeggen het ook andersom. Ze zeggen het ook negatief. De Statenvertaling is alleen maar goed voor Bijbelstudie. Maar als je het opschrijft, in plaats van uitspreekt, is het volstrekt hetzelfde. Dan hou ik het maar op. Dat wil zeggen, je hoeft niet opnieuw te vertalen, je moet gewoon je taal leren. En als je struikelt over je naam vallen, ja, wat doe je hier in Duitsland dan? Ja, dat is nooit weg, dat je die ook een beetje leert. En dan leer je meteen hoe genuanceerd een taal alsnog kan zijn. En ook behoort te zijn. Die maar terzijde. gij die wedergeboren zijt niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk staat. Hier vind je een illustratie, een toelichting op het begrip wedergeboorte. Want geboorte is uit vergankelijk zaad. U weet hoe dat is. Wij erven het een en ander. Door geboorte erven wij het een en ander van onze ouders. Die waren sterfelijk en daarom sterven wij ook. Dat is erfelijkheid. U kent erfelijkheid waarschijnlijk. Als je ouders geen kinderen konden krijgen, kan jij het waarschijnlijk ook niet. Dat is erfelijkheid. Beter kan ik het niet uitleggen. Maar goed. We ontvangen vergankelijk leven. Met alles wat erop en eraan zit. We ontvangen ook inderdaad de zondige natuur. Ik zeg het zo neutraal mogelijk. Van onze ouders, met alle respect voor onze ouders, die konden dat ook niet helpen, want die hadden het ook weer van hun ouders en zo verder. En zo staat het in de Bijbel ook, hè. Door één mens de zonde in de wereld, de mensenwereld is dat in de praktijk gekomen, en daarmee dus ook de dood. En andersom, dat alle mensen sterven, is het bewijs voor dat alle mensen zondaren zijn, want dood en zonde zijn op zijn minst synoniemen. Iemand zei zonde is missen en iemand anders zei dood is scheiding. En ik zeg dan weer, wat is het verschil tussen missen en scheiden? Het zit ernaast. Het is mis. Dat is het. En dat is de werking van de dood. Dat is de menselijke natuur, dat is helemaal de natuur, dat is de aarde, dat is heel de zinnelijke wereld. Die ligt nou eenmaal in het boze, heeft iemand later vertaald. Het had moeten zijn in de boze, want dat zou altijd de eerste optie moeten zijn. In de macht van de boze enzovoorts. Dat is mis. En daarom moet een mens wedergeboren worden. Hij moet namelijk ander leven ontvangen. Het probleem is dat al die religies die gaan over het idee dat dit leven dat wij hier hebben, dat moet verbeterd worden. Daar moet wat aangesleuteld worden, dat moet op een hoger plan gebracht worden, door op allerlei manieren, via religie, via onderwijs, was ook een poosje modern, in de dagen van Karel de Grote namelijk, en daarna in de 19e eeuw, toen men meende dat we allemaal democratisch moesten worden, stemrecht moesten krijgen. Toen zeiden we, ja, dat is dan wel mooi, maar dan moeten we de mensen wel eerst onderwijzen. En sindsdien is de overheid zich weer gaan bezighouden met het onderwijs, met alle rampspoed van dien. Nou ja, dat laatste weet ik niet zo zeker, maar ik heb er niet zo'n hoge pet van op. Eigenlijk. Maar goed, daar moet ik het nu niet met u over hebben. Dat is een ander onderwerp. Maar het gaat over dat woord. En het woord van God leert ons dat wij wedergeboren moeten worden. Maar bovendien, dat woord van God is het zaad van wedergeboorte. Waar wij dat woord van, ja, of u dat mystiek noemt, of een wonder van mijn part, ja, daar ga ik niet over. Ik kan alleen zeggen wat de Bijbel zegt. Waar dat woord van God door ons ontvangen wordt, u weet een woord voor ontvangen is, conceptie. Waar dat woord van God door ons ontvangen wordt, en daar kun je voor kiezen, bewerkt het, verwekt het, eeuwig leven. Hoe dat werkt, ja, dat weet ik niet, maar dat weet ik bij de natuurlijke mens ook niet. En mensen die komen dat dan uitleggen. En dan zeg je, oh, zit dat zo? En daarna weet je het nog niet natuurlijk. Want ja, het begin van leven, leven als zodanig. Wat dat nou eigenlijk is. Iemand zei eiwitten. Ja, die eet ik altijd op. Maar ik kan daar niks mee. Ik vind het wel aardig, ik vind het mooi, alle respect. Maar je raakt nooit tot de essentie van het geheel. Dus dat hoef ik ook niet uit te leggen dan in verband met de wedergeboorte. Het komt bij elkaar, dat woord van God raakt ons hart. Wij stellen ons hart daar open voor. Dat heet ontvangenis, ja. En dan vindt daar die bevruchting plaats. En dan komt daar dat nieuwe leven tot stand. Dat heet geboorte. Dat woord geboorte is trouwens, heb ik u dat al verteld? Dat is het werk, het zelfstandig naamwoord was Genesia. En het werkwoord is genao. Wij kennen het beter als genereren. Dat is min of meer Nederlands. Genao. En het wordt eigenlijk vertaald niet met geboorte. Nou ja, uit zinsbouw, uit context, word je gedwongen om het zo te vertalen. Maar niet altijd. Want als de geboorte, als het voortbrengen gebeurt door de man, namelijk door God, kun je moeilijk zeggen, vertalen met baren of zoiets. Hè. God heeft ons wedergeboren. Dat wordt toch iets moeilijks, maar dat komt omdat genao het woord is voor voortbrengen, niet alleen door de man, maar ook door de vrouw. En het is niet alleen de bevalling, het is het hele proces. Eventueel van de voortplanting, genao, dat is vanaf de conceptie, in elk geval tot en met de bevalling, maar uit de diverse contexten, dat wil zeggen de samenhang in de Bijbel, blijkt dat de term zelfs wordt opgerekt tot het moment van aanstelling in het erfrecht. Dan is pas het proces van voortbrengen voltooid. Want het gaat er maar niet alleen om dat er nageslacht is, het gaat erom dat er een erfgenaam komt. Die wordt voortgebracht. Heb u dat nog? En dat woord voor het voortbrengen wordt eventueel vertaald met baren of geboorte of zoiets. Nou ja, hier vinden we dus in 1 Petrus 1 vers 23 genao voortbrengen. Als werkwoord, inderdaad. Hier als het voltooid deelwoord dan, maar goed, het is het werkwoord. Gij die wedergeboren zijt door onvergankelijk zaad, want het woord Gods houdt stand in eeuwigheid, het woord van alle tijden, het brengt leven voort en dat leven is onvergankelijk leven dus, zegt Petrus. Waarna, en ik maak van de gelegenheid gebruik om in het voorbijgaan nogal bijbelse basisbegrippen op zijn minst even aan te stippen. Waarna er staat, want alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Lees het nog drie keer in uw eigen tijd. En op voorhand zeg ik u nu dat de uitspraak over vlees als gras en de uitspraak over heerlijkheid des mensen niet maar gaat over de fysieke mens, hoewel je dat via het woord vlees wellicht zou denken, maar het gaat over het woord van de mens. Daarmee krijgt het vers ineens een terechte plaats in de uiteenzetting. De logische uiteenzetting. Wij worden wedergeboren uit het woord van God, want alle woord van de mens is als gras. Alles wat de mens bedenkt, voortbrengt, uitademt, uit zijn hart voortbrengt, gaat voorbij. Maar het woord van God blijft in der eeuwigheid. En soms denk ik dat de menselijke geschiedenis daarom zo lang duurt, omdat aangetoond moet worden onder, ik zeg het wat terughoudend, maar ik bedoel het echt met grote kracht, dat aangetoond moet worden dat al wat de mens in de loop der tijd uitdenkt, dat zal blijken dat het geen stand houdt. In alle ismen, alle wereldbeschouwingen, alle theologieën, alle religies, wat het maar is, alle vormen van wetten en regels gaan vanzelf naar de Filistijnen. Daar komen ze ook vandaan trouwens, maar daar gaan ze naartoe. Want alles wat de mens bedenkt van hoe het beter zou moeten, faalt. Zo gaan die dingen. Dit is de aard van deze wereld. En dat ik het in dit vers lees, dat geloof dat ik u dat vorig jaar verteld heb in deze plaats, over vlees. Dat je dat moet lezen binnen een Hebreeuwse, Bijbelse context namelijk. En dan is vlees ongeveer hetzelfde, nee, eigenlijk helemaal hetzelfde als de blijde boodschap. Als, het is een boodschap namelijk. Bazar is een boodschap, is woord. En je vertaalt dat met vlees, dat is uitgewerkte, toegepaste ideeën. Dat is eigenlijk wat het is. Daarom is evangelie, dat heet ook bazar in het Hebreeuws, is een uitgewerkt idee, uitgewerkte belofte, gerealiseerd. Het is vlees geworden. Wij kennen die betekenis niet, dus ik maak van de gelegenheid gebruik steeds om dat weer eens te vertellen. En alle vlees van de mens, dat is alles wat de mens voorbrengt, wat hij opbouwt in een samenleving, in een filosofie, in een wereldbeschouwing, wat het maar is, gaat allemaal voorbij. En wij zijn trots op de grote denkers van de mensheid. En ik heb op voorhand medelijden met die lui. Want wat ze ook bedenken en hoeveel ingang het ook mogen vinden, hoe populair hun ideeën ook mogen worden, gaat toch voorbij. Omdat het buiten God omgaat. Omdat God buitenspel gezet wordt. Maar zonder God bestaat er verder niks. En komisch wordt het als men natuurlijk leven gaat zoeken in het heelal. Enzovoorts. Terwijl men op voorhand niet gelooft in God en ook niet in engelen, wat ga je dan in het land nog zoeken eigenlijk? Als je op voorhand daar niet in geloven wil. In hemelse wezens, wat heb je daar dan te zoeken in de hemel? Ik vind het prachtig, zulke dingen. Volkomen bespottelijk dus. En meer moorden hoeven we daar dus ook niet aan te wijden. Zie je? Zo inconsequent is het. Maar wij zijn wedergeboren door het woord des Heren. Vers 25, dat blijft in de eeuwigheid. Want menselijk woord, menselijke ideeën. Och, het gaat voorbij. Maar het woord van God niet. En dat is de kracht waaruit wij wedergeboren zijn. Daarna lees ik alsnog de andere tekst waar hetzelfde woord voorkomt, want het zijn er ook maar twee, meen ik. Nee, toch niet. Het zijn er maar twee. Daar kom ik op terug. Maar het is 1 Petrus 1 vers 3. In de opening van de Petrusbrief. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Geloofd in de zin van geëerd, geprezen. Zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid, niet naar ons grote berouw, niet naar onze grote schuldbelijdenis, niet naar onze grote werken, maar naar zijn grote barmhartigheid, dat is de enige bron van onze wedergeboorte, die ons heeft wedergeboren. Ik herinner me alleen nog NBG, als ik me dat tenminste nog goed herinner, maar daar staat dan die ons heeft wedergeboren doen worden, of zoiets. Want dat geboren, ja, dat wordt geacht vrouwen te doen en dit is God, dus dat kan eigenlijk niet. Maar je moet gewoon zo'n woord leren. Ik heb er nooit moeite mee gehad, want ik lees mijn leven lang Statenvertaling. God heeft ons wedergeboren, hoezo? Hij heeft ons voortgebracht. En dat iets... Dat het specifiek vrouwelijk zou zijn, dat was het misverstand eigenlijk van Nicodemus, waarover we nog wel wat te vertellen hebben dus straks. God heeft ons wedergeboren en nou staat er niet waaruit, dat staat aan het eind van het hoofdstuk, hebben we net gelezen, door zijn woord dat verwekt heeft. Maar hier staat er, die ons heeft wedergeboren tot, dat wil zeggen, gaat het om een doel. Want echt, het gaat er maar niet alleen om dat wij ten dode waren opgeschreven en dat wij veroordeelde misdadigers waren en dat God onze schuld heeft weggenomen en dat was het dan, want er schiet je niks meer op hoor. Dacht u dat echt? De Heer neemt onze schuld weg, heeft de straf onze zonde gedragen en dan word je behouden? Echt niet. Dan ga je dood zonder een schuld achter te laten. Zo simpel is dat. Dat is wat leuker voor de erfgenamen, denk ik altijd. Die erven dan tenminste de schuld niet. Een mens moet wedergeboren worden. En de bedoeling daarvan is dat je op zijn minst deze oude wereld en al wat eraan vaststaat achterlaat. En dat betekent ook dat eventuele schulden verrekend moeten worden enzovoorts. Dat is wat God doet. Maar het doel is maar niet dit. Het doel is dat wij eerstelingen zouden worden, in ons geval eerstelingen, van een nieuwe schepping. En anders worden gewoon, het doel was dat wij nieuwe scheppingen zouden worden. En in ons geval dat wij nog levend in deze wereld en nog in dit oude lichaam hoop zouden hebben. Nee, vroeger reden er van die auto's rond met zo'n sticker erop. Er is hoop, dat weet u waarschijnlijk. Er is hoop, vond slap. Er is hoop. Erg er, waar dan? Laten ze potdorie zeggen waar die hoop dan is. En nee, dat was zo, er is hoop. Maar goed. En dan... En dan met zo'n regenboogje erbij. Dat wekt heel andere associaties tegenwoordig. Ik woon in Almere en het eind van de Glenn Millerweg om de hoek. Er staat al, zolang als ik in Almere woon, al 30 jaar staat er in de voortuin een vlag met alle kleuren van de regenboog erop. Ik dacht altijd, die zijn van er is hoop. Maar dat bleek toch van een andere geaardheid te zijn, laten we het zo zeggen. Maar goed, ik ben ook zo naïef als wat eigenlijk. Maar vooruit. Maar via die regenboog word je ook niet wijzer, want in de Bijbel staat, God stelde zijn boog in de wolken als teken van dat hij voortaan de aarde niet meer door water zou doen vergaan. Niet dat je er veel aan hebt, want er kan nog altijd nog heel Nederland onderlopen. Dat is maar zo'n klein stukje van de wereld, dat telt nauwelijks mee, maar vooruit. Maar dat is niet eind van het verhaal. Het eind van het verhaal is dat hij zei, de volgende keer doe ik het door vuur. Of dat nou zo'n hoopvolle gedachte is, dat weet ik eigenlijk nog steeds niet. Als ik in een heel goede bui ben, dan zeg ik, ja, dat is een hoopvolle gedachte. Laat er maar definitief een einde aankomen. Maar dat was 2 Petrus 3. Onder andere dan. Maar God heeft ons hoop gegeven. De mens in deze wereld heeft geen hoop. Het is ook onzin te zeggen, er is hoop. Er is helemaal geen hoop. Welke verwachting? Waarom moeten we dan werken aan een toekomst en bouwen aan een toekomst en een wereld voor onze kinderen en een betere toekomst? Ik hoor het Kok nog zeggen, Wim Kok moest bouwen, kent u die nog, Wim Kok? Nou goed, we moesten bouwen aan een betere toekomst. Achteraf heb ik het begrepen, hij bedoelde de zijne. Toch? Ja, van de arme vakbondsman, zal ik maar zeggen, is hij toch wel schat hemeltje rijk geworden. Niet dat hij er veel aan heeft, want zijn jaren zijn geteld, als u mij vraagt. Toch? Dan heb je leuk op je oude dag wat aan als je niks meer kunt. Maar goed, dat maar even terzijde. Werk aan een betere toekomst, van een flauwekul is dat. Er is helemaal geen hoop. Dat zegt de Bijbel, dat zegt de prediker. Daar zijn we dankzij broeder Neumann aan begonnen van de week. Waarvoor vriendelijk dank. Er is geen hoop. Het is de prediker die zegt, het eindigt allemaal in het lijkenhuis. Dat is het dan. En omdat er geen hoop is, moet je er intussen maar zien het beste van te maken. Vandaag. Omdat er geen hoop is. Dat is het verhaal. En Petrus zegt hier, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop. Tot wat? Welke hoop? Hoop waarop? Volgende vers. Tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis. Komt toch zwaar overeen met onvergankelijk. Uit vers 23, waar we er straks even waren, over onvergankelijk leven. Wel nu, hij heeft ons dat leven gegeven en dus hebben wij de hoop, de toekomstverwachting, op een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. Die heb je hier nog niet. Nou, je hebt er het vruchtgebruik van. Er is een notaris in de zaal, die moet het u kunnen uitleggen hoe dat zit. Je krijgt de erfenis nog niet, maar je hebt er wel het vruchtgebruik van. Je bent nog niet meerderjarig, je hebt er nog geen recht op, maar als minderjarige, om zo te zeggen, als nog onvolwassene, leef je al wel van die erfenis. Onder het toeziend oog van één voogd. Of hoe zo iemand maar heet dan. Hebben u dat nog? Dus we hebben het wel, maar het wordt voor ons bewaard in de hemel. Dat is maar goed ook, dan kan je dat hier niet doorbrengen, om zo te zeggen. Het wordt voor ons bewaard in de hemel. En de volgende zin zegt dan ook nog dat wij bewaard worden voor die erfenis. Zie? Dat is vers 5. Het is een wat lastige zinsconstructie, maar staat terecht. Voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Dat wil zeggen, wij worden bewaard voor die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Dat is onze hoop. En het woord levend, bij hoop, heb ik voorlopig overgeslagen. Maar die betekent dat die hoop een actieve hoop is. Of misschien nog beter, die hoop is bepalend voor ons leven nu. Ons praktische leven nu. Het is een levende hoop, omdat die toekomstverwachting die we hebben bepalend is voor ons leven vandaag. Dat is heel gemakkelijk. Als je een troon en daarmee een koninkrijk zou erven, op grond van je geboorte, je bent daartoe geroepen, dan voor het zover is, wordt je leven bepaald door die toekomst die voor je weggelegd is. Ik denk met leedwezen aan prins Charles van het Verenigd Koninkrijk, maar dat even te zijn. Ik meen begrepen te hebben dat hij inmiddels de oudste kroonprins is die er ooit geleefd heeft, maar de kroonprins en hij zal het wellicht ook altijd blijven, maar goed, er zijn andere karels hem voorgegaan die dat er beter afgebracht hebben, maar hij kan het ook niet helpen, we zullen het er maar niet over hebben. Maar in principe, zo werkt dat. En in Nederland, want wij bemoeien ons overal mee, vooral met de overheid en vooral met degene die geacht worden macht over ons uitoefenen, want dat willen we niet, dus bemoeien we ons ermee. Dus gaan wij als volk bepalen of Willem-Alexander, die wij bij de voornaam noemen, zonder titels, uiteraard SSTT. Dat is Latijn trouwens. Nou, goed. Maar dat wij dan bepalen of hij er al aan toe is. Nu niet meer natuurlijk, want hij is al enige jaren officieel koning der Nederlanden. Maar daarvoor was er altijd de vraag of wij vonden dat Willem-Alexander er al aan toe was. Is hij er al aan toe? Nou, doe maar weer. Enzovoorts. Maar het bepaalde zijn leven. Waarbij dan toch nog enige twijfel geweest is in de loop der jaren of het zijn leven wel voldoende bepaalde. En of je eigenlijk wel die hoop, die troon ambieerde. Maar die hebben we in het huis van Oranje Nassau wel meer gehad. Die het echt niet wilde, maar toen het eenmaal zover was, begrepen ze toch dat er niks anders op zat. En zo hebben we een rijtje koningen gehad onder de naam van Willem, maar dat even terzijde. Moeizaam genoeg, maar dit volstaat om het beginsel uit te leggen. Er zijn er onder ons ook die zeggen, ach, dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik heb ze gekend, die zeiden, oh, als ik maar in de hemel kom met maken over de sloot en een klein hoekje ergens, dan ben ik al dik tevreden. Ja, maar dat is niet waartoe de Heer ons geroepen heeft. Hij bereidt ons voor op die troon, op die erfenis, op het eerstgeboorterecht, want dat is een van die belangrijke Bijbelse basisbegrippen. Eerstgeboorterecht. Nou ja, recht. Plicht kan je het ook noemen hoor, daar zit nogal wat aan vast. Maar daarheen zijn we onderweg. Vandaar dat de gemeente geroepen is tot zo'n stelling. En als je dat allemaal niet wil en als je die roeping te hoog vindt, als je er geen belang bij hebt, dan maak je van de gemeente een meisje en dan bij voorkeur een bruid. Dat zijn die naïeve dames die ook nog niet weten waar Abraham de mosterd haalt, zal ik maar zeggen. Hoe zeg je zoiets nou eigenlijk? Ik vergeet het te bestuderen vanmiddag. Maar dat even terzijde. Dan maak je van de gemeente een bruid die niet anders weet te doen dan zich mooi te maken voor die man die straks komt. De bruidegom die straks komt. En dat is toch zo mooi allemaal. Nee, ik vraag u niet waar staat dat in de zangbundel. Ik vraag u waar staat dat in de Bijbel. Dat is goed geantwoord. Dat is niet bijbels en met betrekking tot de gemeente al helemaal niet. Het woord gemeente, dat wil zeggen ecclesia, de geroepenen, mogen dan een vrouwelijk woord zijn. Dat komt omdat de gemeente ecclesia geroepen, kaleo, is door de koning. Die dus mannelijk is, omdat hij hoogstaand is dan de gemeente. Die is dus vrouwelijk en het woord voor gemeente is dus een vrouwelijk woord, om die reden. Maar de ecclesia, door de koning verzameld, zal wel degelijk delen in de heerlijkheid van de koning. Dat is wat de gemeente is. Want de ecclesia is de wetgevende en rechtsprekende vergadering in het koninkrijk. Dat is leuk gezegd, maar wie is eigenlijk de wetgever in het koninkrijk? En wie is de rechtspreker in het koninkrijk? En dan moet ik u zeggen, dat is niet maar de vergadering, dat is gewoon de koning zelf. En ook in de Bijbel, de wetgever. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten, wat het maar was allemaal. Echt. En als er dan toch zoiets bestaat als een wetgevende rechtsprekende vergadering, wil zeggen dat het direct personeel is van de koning, dat het degene zijn die de macht van de koning en uitoefenen en ook in naam van de koning. En dat is de ecclesia. Gemeente. In de vertaling. Je moet eraan wennen, want het is geen goede vertaling. Om nogal wat redenen. Maar je went er vanzelf aan. En bovendien zijn dingen die je leren moet. En daarom, wij zijn niet als bruid onderweg naar de bruidegom. Wij zijn als kinderen, zonen, dat wil zeggen van het mannelijk geslacht. Zijn wij onderweg naar onze aanstelling tot zonen. Nou, dat zijn moeilijke. Maar niettemin basale bijbelse begrippen. Hoogst essentieel, voor ons ook. Wij nemen het allemaal veel te laag op, gewoonlijk. Nou, u niet misschien, maar ik bedoel het ook niet persoonlijk, maar wij christenen zijn geneigd dat veel te laag op te vatten en alleen ons eigen leven te beschouwen. Is het wel met uw ziel? Is het wel with thy soul? Zonder te weten van een soul is, maar trouwens. Maar goed, is het wel en is het wel? Ja, het is wel met mij. Het is wel with my soul. Klaar, dan is het afgelopen. Is het dan. Maar er is veel meer dan dat. Het gaat er me niet om of je dat leven ontvangt, dat eeuwig leven, vroeg of laat. Dat je hoopt zalig te sterven of misschien nu al zalig bent. Het gaat erom dat je onderweg bent naar die zoonstelling. Want de fase in Gods heilsplan van vandaag. Waarom ik het woord bedeling nou vermijd, weet ik niet, dat neem ik mezelf ook kwalijk, maar ik zeg het er maar bij. Anders struikelt er weer iemand over, oh, dat is de leer der bedelingen, dat is toch een dwaalleer. Oké, dan gebruik ik dat woord niet vandaag. En voor straf hebben we het volgend jaar dan over bedelingen, maar misschien, weet ik niet meer. Maar dan, de fase in Gods heilsplan is dat hij sinds de verwerping van de Heer Jezus Christus, de opgestane als de Messias, eerst een volk uit de heidenen verzameld voor zijn naam. En daarna pas zal hij wederkeren om alsnog dat huis van David herop te richten, te herstellen in Jeruzalem. En dat volk voor zijn naam, dat is die gemeente van eerstgeborenen. Met een hemelse roeping en erfenis wordt als elke eerstgeborene gepromoveerd naar de hemel. Dat vind je het hele Oude Testament door terug. Dat is een belangrijk onderdeel van de Mosaïsche wet trouwens. Eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent, is bestemd voor de Heer, is bestemd voor de hemel enzovoort. En dat is met de gemeente het geval. En wij als gemeente zijn ook inderdaad de enigen die ooit naar de hemel gaan. Want alle andere mensen uit alle andere perioden, uit de heilsgeschiedenis, die ooit behouden worden, zullen heus leven op de nieuwe aarde. En die gaan niet naar de hemel. Tenslotte het hiernamaals, of gewoon hierna. Dit is toch gewoon een nieuwe schepping? Nieuwe aarde? Nou ja, dat bedoel ik. Maar wij zijn de uitzondering. Als eerstgeborenen. En wij zijn dus onderweg naar die erfenis, onvergankelijk, onverderfelijk, onbevlekkelijk, en hoe het maar heten mag, die in de hemel voor u bewaard is. Daartoe heeft God ons wedergeboren. Genau. Voortgebracht. Als zonen. En eigenlijk is dat allang begonnen. Maar eigenlijk is het pas voltooid. Genereren, voortbrengen. Eigenlijk is het pas voltooid ter gelegenheid van de opname van de gemeente en daarmee onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dit was ook de korte verklaring van Openbaring 12. De vrouw en de mannelijke zoon die weggerukt wordt door God en zijn troon. Die geboorte van de gemeente vindt al lang plaats, is nog steeds niet voltooid. Is begonnen met het hoofd uiteraard. En zodra die voltooid is, wordt die mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon. En dat is de opname van de gemeente. Dan is de gemeente voltooid. Niet als bruid, maar als man. Als erfgenaam. En wij als leden van het lichaam van Christus zijn dan ook inderdaad leden van het lichaam van de bruidegom. En niet de bruid. Toen maar, het was niet specifiek nu mijn onderwerp, maar u krijgt het er gratis bij. Dan ga ik nog even wat vertellen. Beetje snel, want het hoeft niet zoveel aandacht. Dat is dit. Dat woord wedergeboorte uit Matthäus 19, vers 28... en Titus 3 vers 15, dat zijn de enige twee plaatsen, zeg het nogmaals waar het voorkomt, het is zelfs dan een oude. Dat is genesia, maar dat is het woord geboorte. Maar het heet wedergeboorte, omdat er een voorzetsel voor staat, voor het werkwoord, eraan vastgeplakt. Net als wij dat doen, wij zetten ervoor weder, in dit geval. En in het Grieks staat pali, van palin. Dus het woord palingenesia. En palin, dat voorzetsel, daarvan is... eerst even langzaam. Voorzetsels zijn snaakse dingen. Voorzetsels, je weet nooit zeker hoe je ze vertalen moet. Omdat voorzetsels nogal door elkaar heen gehusteld worden, misbruikt worden en weet ik veel wat. Ik ben er nooit op bedacht en dus overkomt het me weer. En dus weet ik niks anders te zeggen dan dat ik vanavond naar bed ga. Sommige mensen gaan niet naar bed, gaan te bed. Anderen gaan op bed. Dat zijn de Groningers onder u. Nou, die gaan opberen trouwens. Met dubbel R. Opberen, want die slapen op een bert. Wat hetzelfde woord is eigenlijk, maar vooruit maar weer. En er zijn verschillende woorden voor, hè. Geschreven door, kan ook zijn geschreven van of geschreven bij. Voor in een boek, hè? Een boek. Geschreven door, een boek. Bij, door, van. Kies maar een voorzetsel. En soms uit modieuze overwegingen veranderen we dat om eens wat origineels te doen. Dan veranderen we dat woord. Zoals vroeger bemoeiden we ons ergens mee en sinds jaren bemoeien we ons ergens tegenaan. Iemand heeft dat bedacht. gewoon om interessant te doen of iets geks. Wij kennen trouwens ook de uitdrukking spuit elf geeft modder, die kent iedereen. Maar de echte uitdrukking is spuit elf geeft water. Spuit elf geeft water, maar we weten niet meer wat spuit elf is. Ja, modder vinden we leuker. Dus spuit elf geeft, of kent u de hele uitdrukking überhaupt niet? Die kans is groot, want die heb je ook helemaal nooit nodig bij je appen en bij je chitteren, chillen, hoe heet dat ook alweer? Twitteren. En dat wordt. Dus vooruit maar weer. Taal is een snaaks ding. Nou, dan gaat hij weer. Pali, palin, uit het woord wedergeboorte in deze twee teksten. Weder is pali of palin. Dat woord duidt op herhaling. Herhaling, maar daarbij ook op tegenstelling. Herhaling en tegenstelling. Dit is allemaal non-informatie als u het mij vraagt, want u had al lang begrepen dat wedergeboorte weliswaar is een herhaling. Het is weer een geboorte en weer is hetzelfde als weder of weerom of weder. Hè? Maar goed, het is een geboorte, maar dan toch met een tegenstelling. Want je moest niet geboren worden weer uit je moeder, zal ik maar zeggen. Maar je moest geboren worden uit geestelijk water. En niet uit het stoffelijke water van de natuurlijke geboorte. Want wij zijn allemaal uit water, dat noemen wij vruchtwater. Daar zijn we allemaal uitgeboren uit water. Symboliek. Afgezien van dat het heel praktisch is en leuk in elkaar gezet is en mooi geconstrueerd is. Allemaal toevallig ontstaan, maar volgens de evolutionisten onder ons, maar. Maar het is symboliek tegelijkertijd, want men zou geboren worden in tweede instantie uit dat waarvan dat water nou eenmaal een beeld is van de geest, namelijk. En de Heer sprak over water en dan staat er, en dit zeide hij van de geest. Ook het Johannes-evangelie. Had je het toen over vruchtwater? Nou nee, maar wel over heel vruchtbaar water hoor. Levend water heette het zelfs daar. In Johannes toch? Nou goed. Kortom, het duidt op herhaling en het duidt op tegenstelling. En dus op een verschil. Het is het weer, maar het is toch anders. Enzovoort. Hoe druk je dat uit? Ja, dat is ook niet helemaal duidelijk. Met opnieuw, of daarentegen, of her, of weer, of in onze Statenvertaling weder. Alleen het begrip van de tegenstelling verdwijnt daar wel een beetje mee. Bij het woord opnieuw wordt het wel genoemd trouwens. Alleen dat merken wij niet eens meer dat daar het woord nieuw bij staat. Opnieuw. Of gewoon nieuwgeboren kinderkens, dat bestaat ook nog. In een andere context, wel dezelfde context, maar in een andere grammaticale vorm. Dat is 1 Petrus 2, vers 2, en als nieuwgeboren kinderkens. Maar dat nieuw duidt op een tegenstelling. Het ene was oud en het andere was nieuw. U kent het ook uit uw Bijbel, want dit zijn ook Bijbelse basisbegrippen eigenlijk. God gaf een verbond. En hij zei, dat verbond hebben jullie verbroken, dus ik maak een nieuw verbond. Weer een verbond, maar niet hetzelfde. Dat staat er ook meteen bij. Toch niet naar het verbond dat ik met uw vaderen gemaakt heb. Jeremia 31, weet u wel, vers 31. Toch een ander verbond. Niet hetzelfde. Hetgeen de verbondstheologen voor problemen gesteld heeft. Want ik heb mensen gekend die meende dat het nieuwe verbond in wezen hetzelfde was als het oude verbond. Alleen dat het nu geschreven werd in de tafelen van het hart en niet meer op stenen tafelen. Hetgeen niemand belet heeft om die oude regels dan toch ook alsnog in hout in te graveren en op te hangen voor in de kerk. Zodat je uit verveling dan altijd nog de 10 geboden kan gaan zitten lezen. Als je dat tenminste redt binnen 10 minuten. Wat langer. Nou ja, laat maar zitten. Doe maar. Nee, het gaat om herhaling weer, maar anders. En nieuw. Het is ook de achtergrond trouwens van heel het idee van het eerstgeboorterecht. Daar komt altijd een die zich meldt, maar die verdwijnt van het toneel. Er moet eerst een ander komen en dat wordt hem. U weet wel, het is Ismaël. Nee, het was Ismaël niet. Het wordt, die wordt de laan uitgestuurd. Een lange laan als u mij vraagt. Maar die loopt tot vandaag nog door zelfs. Maar, want het wordt Isaac. Een volgende. En zo verder. Op allerlei manieren komt dat naar voren. Maar herhaling en tegenstelling. Dat is het. Dat is tamelijk neutraal, maar dat is het. Dan hadden wij dat woord uit Petrus, 1 Petrus 1 vers 3 en 23, wedergeboren worden. Daar staat het werkwoord, genao, en er staat ook een voorzetsel voor. En het is ook weder, wedergeboren, dus met een voltooid deelwoord. Maar het is niet palin of pali, maar het is ana. Het is niet paligenao, maar het is anagenao. En men heeft het vertaald met wedergeboorte. En ana, kijk maar in uw woordenboek, dat is, daarvan is de eerste vertaling, er zijn een hele reeks vertalingen, het zijn voorzetsels. Maar de eerste vertaling van ana is omhoog. Omhoog. Het is niet de enige vertaling. Heb u wel eens ik heb u het genoemd, ministen heb ik u genoemd. De wederdopers hadden wij het over. Dat zijn de baptisten, want ze dopen. En ze wederdopen, dat zijn de anabaptisten. En de bedoeling van de term is niet dat ze omhoog dopen. Al staat er 100 keer in je woordenboek dat ana betekent omhoog. Het is maar de eerste optie. Het betekent net zo goed. Herhaling. Opnieuw. Maar ik weet niet of u nou hoort wat ik zeg. Ik zei op. Maar op is hoger. Als het erop is, is het hoger dan. En overnieuw, want we zeggen opnieuw, maar we zeggen ook overnieuw. Maar op en over is zelfs etymologisch hetzelfde woord. Ze zijn uit elkaar gegroeid, maar het is hetzelfde woord. Over is er overheen. Ik leg het er overheen of ik leg het erop. Maar overnieuw en opnieuw, dat zijn twee woorden bij elkaar. Dus overnieuw en opnieuw. Nieuw. Dat nieuw wil zeggen dat het uitdrukkelijk gaat om herhaling, maar dan op een hoger niveau. Dus heet het opnieuw of overnieuw. En als je daarna in het woordenboek leest, ana betekent omhoog, dan begrijp je dat. Ja, het is hoger dan. Maar de eerste betekenis is nog steeds herhaling. Maar waarom is de herhaling? Omdat de eerste was niet goed. Het moet beter. Dus doen we het over. En voor dat doel hadden wij op school repetities. Althans, in het westen van het land. Toen kwam ik in de Veenkolonie terecht. En toen heette het ineens proefwerken. Maar repetities, herhalingen. En een reprise in de muziek is ook zoiets. Je doet het nog eens over. De mensen wennen er langzamerhand. En uiteindelijk doe je dat uit volle borsten met volle overgave. Reprise, herhaling, enzovoorts. Nou, dat is waar het over gaat. Een herhaling, maar op een hoger niveau, ana. En dan kom ik alsnog terug in Johannes hoofdstuk 1, want daar moest ik toch naar terug. Daarom heb ik die voor het laatst bewaard. En daar heb je ook genao. Daar heb je de versen Johannes 3, vers 3 en 7. En dan hebben we alle teksten gehad met het begrip wedergeboorte. Johannes 3, vers 3. Tenzij dat iemand wederom geboren worden. Nu heet het wederom in plaats van weder. Zodat je. De Statenvertaling, dit is Die woorden zijn niet maar zo vanzelf opgeschreven. Je proeft eruit dat hier waarschijnlijk dus inderdaad een ander voorzetsel gebruikt is. Dat is ook zo. Maar het is hier in vers 3 en in vers 7. Verwondert u niet dat ik u gezegd heb, geen lieden moet wederom geboren worden. Hier staat weer een ander voorzetsel voor, namelijk anoten. Anoten. Dus een wat Almeers accent waarmee ik het uitspreek, maar doe maar. Anoten. En dat wordt vertaald volgens het woordenboek. Regel 1, dat weet ik niet zeker trouwens, maar ik dacht regel 1. Wordt vertaald met van boven. Niet naar boven, maar van boven. Mind you wat ik u nou vertel. Let op wat ik u vertel. Ik vertel net dat wij in Petrus lezen over dat men naar boven geboren wordt. En nu vertel ik dat hier in Johannes staat dat men van boven geboren wordt. En of het is onzin, want spreekt elkaar tegen. Of het is voor alle praktische doeleinden toch gewoon hetzelfde. En het is gewoon hetzelfde, want het betekent precies hetzelfde. Het is de herhaling, maar nu, ik leg het erop, weet u nog? Ik heb het net gezegd, ik leg het erop, ik leg het erover, opnieuw, overnieuw. Hoger, omhoog, hoger. Maar ik kan ook zeggen, ik leg het er van boven zo op en eroverheen. Het is precies hetzelfde. Net als dat aan en tegen dikwijls precies hetzelfde is. Woorden die waarvan wij, als ze uit de context halen en in een woordenboek hebben staan, lijken ze tegenovergestelde te zijn. Maar in de zinnen kun je ze soms gewoon verwisselen. Enzovoort. Daar heb ik talloze voorbeelden van, dus daar ga ik helemaal niet aan beginnen. Maar het punt is dat al die voorzetsels hebben dezelfde strekking. De herhaling namelijk, maar op een ander niveau. Een hoger niveau. Dat is het. En ik hoor dus niet tot degene die zeggen, je moet naar boven geboren worden, naar de hemel toe. En ook niet, je wordt van boven geboren, namelijk vanuit de hemel geboren. Al die beide dingen zijn wel waar, maar ik geloof niet dat het iets met deze voorzetsels te maken heeft. Voor alle duidelijkheid. Ik denk dat je dan iets erin wil leggen, in wil lezen wat er niet werkelijk staat. Het gaat erom dat het beter moet en op een hoger niveau moet gebeuren. Dat is ook de context hier, want Nicodemus verstaat geboren worden anoten niet als een geboren worden van boven. Dan had hij niet die domme vraag gesteld. De vraag namelijk van, kan een mens ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Toch? Hoezo van boven? Hij heeft dat anoten niet opgevat als van boven, maar alleen maar als overnieuw. En let op wat ik nou zeg, overnieuw. Ik heb geen andere woorden, ik moet het ook zeggen, overnieuw. Opnieuw. En we zeggen soms niet eens overnieuw, we zeggen gewoon over. Het moet over. En dat betekent ook, moet herhaald worden. En dat betekent niet, het moet naar boven toe. En toch betekent het dat, natuurlijk. Het was niet goed genoeg. Het moet op een hoger plan gebracht worden. Dat is heel de strekking van het woord. En daarmee is het wel voldoende toegelicht, denk ik. Waar het om gaat is dat wij door onze natuurlijke geboorte, ik zal het citeren dan min of meer met de woorden uit 1 Korinthe 15, wij zijn zielijke mensen, dat wil zeggen natuurlijke mensen, zo is daar ook vertaald. Wij behoren tot de eerste mensheid. Wij zijn uit de aarde en dus aards, van aard. We hebben allemaal die geaardheid, zal ik maar zeggen. Dat is één en hetzelfde. Ik vind het zo'n raar woord, geaardheid. Nee, ik heb vroeger ooit nog bliksemafleiders moeten aanleggen, geloof me. Dan zeg maar, dan weet je wat geaardheid is, maar ik vind dat zulke rare termen. Die hun eigen leven gaan leiden en daarmee onze taal verzieken. Maar vooruit. Maar wij zijn uit de aarde, aards. Maar wij zouden worden als Christus. en gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens, vers 49, gedragen hebben, zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Dat wil zeggen, wij krijgen het leven, de natuur, de natuur, aard wil ik nou niet zeggen, maar we krijgen de natuur van Christus. Dat is de tweede mens en dat krijgt men door wedergeboorte. Dat is niet door een langzaam proces van ontwikkeling van die oude mens. Het is door een proces dat weliswaar plaatsvindt in de oude mens, maar dat ten koste gaat van de oude mens. En aan het eind van het verhaal wordt het kind geboren en sterft de moeder. Ik heb er wat problemen mee gehad, maar ik kan het niet nalaten. Ik zeg het toch maar weer een keer. Dan krijg ik de zenuwen, broeder. Dat zal ik u nou eens vertellen. Dan zoek je die familie uit, hè, je voorgeslacht en dat soort dingen, die generaties. En ja hoor, een kind, wat leuk. Enzovoort. En even verder, ja, een paar dagen later. Weer een akte in de boeken van de kerk, dan wel van de bevolkingsadministratie, kind weer overleden enzovoort. En daarna wordt er weer een geboren. Oh, godzijdank, die blijft in leven. Maar die wordt 12 jaar, overlijdt ook enzovoorts. En ik had er één bij uit mijn familie. Die had er, ik meen, 12 allemaal bij elkaar. En ter gelegenheid van zijn 30-jarig huwelijk had hij nog één dochter en één kleinkind. En de rest was overleden. En dan zit ik met pijn in mijn buik dat allemaal op te schrijven. Van, jongen, jongen, hoe dat gaat. En andere gevallen, iemand trouwt, krijgt een kind en het kind overleeft soms dan, maar de moeder sterft. Zomaar ineens, dat is binnen kort gebeurd en ik heb erbij gehad, dan zie je zo, iemand is 4 keer getrouwd geweest en bij de vierde ga ik het uitzitten rekenen, dat vind ik ook een beetje schaamtevol, mag ik het uitzitten rekenen. Ja, die vierde die kon al geen kinderen meer krijgen en die andere drie zijn allemaal heel vroeg overleden, 20, 30 jaar enzovoorts. En dan zoek je de data uit en dan blijkt dat er zijn ter gelegenheid van de bevalling, of heel kort daarna, of nog geen jaar daarna, enzovoort. Oké, dat was 19e eeuw en verder terug. Dus wij zijn dankbaar, dat is dankzij de wetenschap, zullen we dat maar zeggen. En we zijn dankbaar dat het zo niet meer gaat. Wij zijn zuinig op onze vrouwen, was de bedoeling, enzovoort. Maar neem niet weg dat dit, wat ik u nu vertel, toch een redelijk natuurlijke aangelegenheid is. Het is levensgevaarlijk. En dat is niet voor niks zo. Zal zeer vermeerderen de smart uw dracht. Dat heeft God zo bewerkstelligd in de menselijke natuur. Zo is dat nou eenmaal. Wij zijn aan die God ondergeschikt. God werkt een plan uit in de geschiedenis als zodanig. En of we dat nou leuk vinden of niet, wij hebben daar een plaats in. Als mens in het algemeen, als Israël, als volk van God in het bijzonder. En daar weer nog meer in het bijzonder, als gemeente van Jezus Christus uit onze dagen. Je moet die dingen leren verstaan, dat het zo is. Zo is dat van deze oude schepping. Maar het hele punt is, en ik zeg altijd, ja, je vraagt niet aan mij om het uit te leggen. Maar alles wat van doen heeft met de voortplanting, en ik bedoelde eigenlijk alleen maar de menselijke voortplanting. Maar alles wat daarmee van doen heeft, juist van de menselijke voortplanting, is allemaal symboliek voor hoe die nieuwe schepping tot stand komt. Allemaal uit de geboorte is in zichzelf, met alles erop en eraan, uitbeelding van wedergeboorte. Is een en al symboliek. Maar dat is alles in de wereld. Bettek schreef dat ooit ergens, ik weet niet, in een van de voorwoorden of een van de eerste zinnen van een van zijn boeken. Alles is symboliek. En gelijk had hij. Want deze wereld, de schepping al zodanig, getuigt van God. En niet van dat er een God is. Ik bedoel, het is wel erg goedkoop om het daarbij te houden. We spreken wel degelijk over wat God doet en wat de bedoeling van deze wereld is. Bestudering van de wereld als zodanig, moet noodzakelijk leiden tot de conclusie dat het erom gaat dat ooit een nieuwe wereld uit deze hele oude wereld tot stand komt. En bovendien dat dat in verschillende fasen gebeurt, want bij de geboorte van het kind is het niet afgelopen, dan begint de ellende pas goed. Want voordat het echt erft, zal ik maar zeggen, daar moet nog heel wat water naar de zee vloeien, om zo te zeggen. Toch? Dat gaat allemaal in fasen, in trappen enzovoort. Maar het is echt allemaal symboliek. Zie? En dat had Nicodemus moeten begrijpen. Ik verbaas me altijd over dat mensen bijbelse dingen wegredeneren en dan zeggen, ja, dat is allemaal Joodse symboliek. Zo van, daar weten wij niks van. En suggereren dat de Joden er wat van weten. En ik moet u zeggen dat naar mijn ervaring de Joden er helemaal niks van weten. Echt, maar dan ook helemaal niks. Ik vond het gênant om het te moeten horen hoe de rabbi de vragen beantwoordde van de interviewer op de radio een uur lang over de besnijdenis en waarom ze dat dan eigenlijk deden. De rabbi wist ook niks anders te zeggen van ja, dat doen wij, want het is bij ons de gewoonte. Ja, hoezo de gewoonte? Nou ja, dat was al bij Abraham, want er staat in de Bijbel dat Abraham besneden werd en daarom doen wij dat ook. En met de interviewer proberen te vragen wat daar dan de zin van was of dat het misschien ergens dan toch een uitbeelding van was of zo, maar de rabbi gaf geen krimp. Nee hoor, nee, wij Joden, wij doen. Hij had er een woord voor trouwens, dat het hem ontschoten is. Wij doen gewoon. En wij hebben helemaal geen filosofie. En eigenlijk, wij hebben helemaal geen levensbeschouwing. Wij verwachten helemaal geen inamaals. Wij doen gewoon wat wij denken te moeten doen. En toen dacht ik meteen weer, ja, dat is dwangneurose. Je doet het maar dient naar een gestoel. Maar je kunt je er maar niet aan onttrekken. Dat is wat wet met de mens doet. Neemt het doorzicht, het inzicht, volkomen weg. En dat is ook wat Nicodemus illustreert. Wedergeboorte moet de mens dan, zo van dat kan toch helemaal niet. En toen zei de Heer, voorwaar, ik zeg u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest. Nou ja, u weet het, daar zijn de doopsgezinden dan wel de baptisten mee vandoor gegaan. Minstens die. Zo van, je moet gedoopt worden, want bij water denkt men in die kringen aan doop. Wij niet, wij denken bij water aan het woord van God. Dat ons veroordeelt, waarin je verdrinkt, eventueel. Maar ook waaruit je gered wordt. Waardoor je gered wordt zelfs. In de ark, drijvend op hetzelfde water waarin de goddeloze wereld ten onder ging. Zo staat het in de Bijbel. Of waardoor je, het water waardoorheen je trekt door de Schelzee, waardoor je gered wordt terwijl de vijand in hetzelfde water omkomt. Datzelfde water wat eerst bitter is en je gaat eraan dood, maar door de een of andere actie is dat water ineens toch gezond. Dat komt een paar keer in de Bijbel voor. En dat is dit woord van God. Dus aan de ene kant wet is een bediening des doods. Aan de andere kant spreekt het over de genade van God en is het het woord des levens. En spreekt een oordeel uit over de oude mens. Maar zegt, je moet wedergeboren worden. En geeft meteen de kracht waaruit men wedergeboren zou worden. Dat is het woord van God. Vandaar het tweesnijdend scherp zwaard. Het maakt onderscheid tussen oude wereld en nieuwe wereld enzovoorts. En dat is wat wij moeten leren. En waaruit wij moeten leren leven. Wij moeten namelijk geboren worden uit geestelijk water. Want water en geest is een hendiades. En dat betekent, het is 1 door 2. Hendiades betekent 1 door 2. Het is 1 begrip door 2 woorden aangeduid. In dit geval 2 zelfstandige naamwoorden. Het had ook 2 werkwoorden kunnen zijn. Waarbij het tweede zelfstandig naamwoord fungeert als sterk bijvoeglijk naamwoord bij het eerste. Nou, dit is taalles. Even stijlfiguren. En het betekent dus geestelijk water. Maar geestelijk, in deze uitdrukking, is een bijvoeglijk naamwoord is zwakker dan het zelfstandig naamwoord water. Wil je er toch klemtoon op hebben, dan verander je het bijvoeglijk naamwoord in een zelfstandig naamwoord en dan krijg je water en geest. Dat is de uitdrukking. Staat gewoon in de boeken hoe dat werkt. Nou, niet noodzakelijk over de Bijbel, hoewel die ook. Uit geestelijk water moet men geboren worden. Dat is niet het water van de waterdoop, want dat is letterlijk water. Maar het gaat over het water, namelijk het woord van God. Of gewoon de geest zelf. Als water. Heb je dat nog? Want zo sprak de Heer over het water. Het is de geest welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven zouden. Enzovoorts. En dat is waar het over gaat. Je moet geboren worden uit de geest. Dat staat ook een paar versen verder. Letterlijk zo. En daar wordt het woord water dan ook prompt weer weggelaten. Want het water van de doop heeft geen levenbrengende kracht. Ook geen dodende kracht. Tenzij je erin blijft liggen natuurlijk. Maar ja. Iemand komt vanzelf op zo'n gedachte. Maar het heeft geen reddende kracht. Die rituelen hebben geen reddende kracht. Al die rituelen van het Oude Testament hadden geen reddende kracht. Absoluut helemaal niks. Ze zijn symbolen. Ze zijn illustraties. Ze zijn zichtbare dingen. Die ons spreken over abstracte zaken waarin de mens slecht is om die te begrijpen, om die te bevatten, om die te kunnen doorgeven enzovoorts. En daarom hebben we deze beelden. En in dit geval, het heet geestelijk water vanwege de associatie met het water van de natuurlijke geboorte. Want bij de geboorte breekt het water, om maar eens wat te zeggen, eerst. En dan, als dat water gebroken is, komt daar het nieuwe leven aan. En bij de uittocht uit Egypte werd Israël geboren, verlost. Het heet toch verlossing? Goed, bij de uittocht uit Egypte werd Israël geboren, de Exodus, verlost uit Egypte en de wateren braken. Ze hadden later nog wat moeite met het afsnijden van de navelstreng. Want ze wilden liever toch maar gevoed worden vanuit Egypte. Nou ja, het is hetzelfde als de vrouw van Lot die achterom kijkt naar Sodom. Het is hetzelfde. We willen terug naar die oude wereld. Het is de kwaal van het christendom ook. We willen een plaats innemen in de wereld. Menen daar wat te moeten zijn. Dat is niet anders dan hoogmoed trouwens. Maar vooruit maar weer. Maar dat soort dingen, daar gaat het over. En over hoe moeizaam het is, hoe moeilijk het is, hoe groot wonder het is eigenlijk als dat nieuwe leven wordt voortgebracht. Ik weet wel hoor, ik kreeg, als jongen kreeg ik ook zo'n boekje, zo'n boek, dat moesten alle jonge mannen moesten dat, mannen moesten dat weten. U kent het boek wel, of niet meer natuurlijk, al lang niet meer. Maar dan, en daar begreep je ook niks van. Achteraf heb ik begrepen dat niemand er iets van begrijpt. Het is allemaal empirisch, we weten hoe we nageslacht moeten verwerken, maar hoe het gaat, we leren liever hoe we het niet moeten verwekken. Dat is het eerste tegenwoordig. Toch? Nou ja, en zo is het met het evangelie ook en met Bijbelse waarheid. We weten allemaal te vertellen hoe het niet moet. We allemaal tegenhouden dat dat woord zijn werk in ons zou doen. En ik weet niet of ik het uit dat boek heb of ergens anders vandaan, maar ik heb wel geleerd dat als een mens daar nou maar heel ontspannen mee omgaat, is het, als er verder niks mankeert, is het niet zo'n groot probleem. Maar tegenwoordig gaan wij nergens ontspannen mee om, hebben we overal onze regels voor, onze planning enzovoort. En nu moeten we een kind verwekken, want het moet dan en dan geboren worden en dan kunnen we nog net met vakantie naar Woepertaal. Sorry, Geralda. Dat is ook misbruik, maar goed, zoiets. En dat moet allemaal gepland en dan wil dat allemaal maar niet lukken enzovoorts. Want ja, het is nu wel tijd, want mijn biologische klok tikt. En nee, kinderen ben ik nu nog niet aan toe. Maar dan ineens, dan moet het wel. En dan is er ook haast bij en dan komt er allemaal niks. En ik heb geleerd, niet dat ik er ooit gebruik van gemaakt heb, maar dat weet u. Maar ik heb geleerd, van dat zo werkt het niet. Dat gaat, daar moet je ontspannen mee leren omgaan. Men moet ontvankelijk wezen en niet al te gespannen. En dan heb je kans dat het werkt. En zo is het met het woord van God ook. Mijn vader zei in de eerste of tweede samenkomst van zijn conferenties altijd: raak niet in paniek als u iets gehoord hebt wat u nog nooit gehoord hebt. Daar kwam u trouwens toch voor. Wat doe je hier anders? Raak niet in paniek. Maak u geen zorgen. Hè? Maar denk erover na. Op uw gemak. En als het u niet past of u het niet wil, okay, leg het dan naast u neer. Maak u geen zorgen, maar geen paniek. Maar laat dat woord nou eens indalen. Denk er nou eens over na. Geef het een kans. Wat geen heel goede is altijd. Heer, als u daar dan bent, als u mij dan roept. Wel, geef hem een kans om zijn werk te doen. En dat geldt voor één keer, als je tot geloof komt. Maar het geldt daarna net zo goed voor de rest van ons leven, want het maakt nog steeds deel uit van de wedergeboorte, namelijk van het voortbrengen van de erfgenaam van de zoon, die mannelijke zoon uit Openbaring 12. En voor vandaag laten we het daar weer bij.